Hierna komen wij terecht in 1 Korinthe hoofdstuk 14, waar inderdaad de apostel ageert tegen de grote wanorde in de bijeenkomsten van gelovigen, want onder het mom van dat ze allen geleid door de Heilige Geest iets zouden doen, ontstaat dus inderdaad een grote wanorde. En er staat dat er niet door elkaar gesproken zou worden en dat men naar elkaar zou luisteren. En ze een naar de ander zou profeteren enzovoorts. Want vers 33 van 1 Korinthe 14, God is geen God van verwarring, maar van vrede. Implicerend van orde, dat zou het logische woord zijn, maar er staat vrede. Maar het idee is dat als er orde is, is er vrede. En in dat verband staat er dan meteen in vers 34 dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Dat is aanvoegende wijs. Dat is dus blijkbaar de wens van de apostel Paulus. Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken. En daar slaat de verwarring meteen toe vervolgens, want er staat maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Dan zou je meteen zeggen, maar hoezo zijn we onder de wet? Maar het punt is natuurlijk dat de man-vrouw verhouding wel degelijk tot uitdrukking komt in de wet, dat in de eerste plaats. Maar bovendien, dat woordje bevolen in de Statenvertaling staat schuin gedrukt. Dat betekent dat de vertalers het hebben ingevoegd. En dat is wel vervelend deze keer, want ze hebben het verkeerde woord ingevoegd. Daar ben ik stellig van overtuigd. Als een puntje gestaan had en ik had u gevraagd, welk woord zouden wij daar nou invullen? Dan had u waarschijnlijk niet gezegd bevolen, maar toegelaten, want dat woord was al gebruikt en daarom wordt het in tweede instantie weggelaten. Dat is heel normaal, grammaticaal ook volstrekt volgens de regels. Dus de zin luidt, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar toegelaten onderworpen te zijn. Implicerend dat de vrouwen daar blij mee zijn. En dat mag je aannemen, omdat het inderdaad geschreven werd in een cultuur waarin, punt 1, de vrouwen in het openbaar een hoofddeksel droegen. Vandaar die discussie over het hoofddeksel. Moeten de vrouwen het dan ook afzetten, vragen zij beangstigd. Moeten wij er dan hoerig uitzien? Nee, zegt de apostel Paulus, hou hem maar gewoon op. Een slot sta je onder de man. En daar is het hoofddeksel de uitbeelding van, toch? Dat was het buiten al, dat is het binnen ook. Dus hou hem maar gewoon op. En wat de vrouwen betreft, hoezo zouden vrouwen spreken in een openbare gelegenheid? Dat deden ze nooit, dat zouden ze ook nooit. Want de man is de woordvoerder van hen beiden. Van de eenheid van man en vrouw. Zie. En dus staat er inderdaad dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken. Natuurlijk kun je zeggen, suggereren dat als de vrouwen beginnen te spreken, het waarschijnlijk een chaos wordt. En ik ben een man en ik denk dat dat ook inderdaad waarschijnlijk dan zo is. Maar goed, maar je moet het wel lezen in de context van het geheel. Daar heb ik nou geen tijd voor. Vind ik ook niet nodig, dat kan iedereen zelf. Je leest het hoofdstuk en je weet waar het over gaat. Het is gewoon een chaos, het is geen enkele orde in de gemeente, geen respect voor elkaar ook, enzovoorts. En de apostel zegt, ja, het kan wel door de geest wezen, maar de geest van de profeten is aan de profeten zelf onderworpen, vers 32. Dus het is heus niet zo, ik moet van de geest nu spreken en dan maar door een andere heen of zo. Orde zou er zijn, en nu we het toch over hebben, wat de dames betreft, als die nou allemaal hun mond houden, schiet het al flink end op. En ik bedoel gewoon, dan ben je de helft van het aantal potentiële sprekers al kwijt. Dan wordt het dus een stuk ordelijker door. Ik bedoel er echt niks lelijks mee. En ik denk dat de man toch best kan spreken, ook namens zijn vrouw. Ik zou niet weten waarom de vrouw apart dan nog het woord zou moeten voeren. Waarna u zegt, maar de alleenstaanden dan wel alleengaanden dan. Zeg je, ja, dat weet ik ook niet. Daar gaat het niet over. Het is haar niet toegelaten te spreken, maar het is haar toegelaten onderworpen te zijn. Vroeger dacht ik als man zelfs, nou ja, mannetje, dacht ik zelfs, ik ben blij dat er van mij niks verwacht wordt. Want ik ben opgegroeid in een gemeenschap waar het gebruikelijk was dat een man gewoon opstond en begon te spreken. Zonder podium, hè. Men zit min of meer in een kring, dat is ideaal. En wie wat mede te delen heeft, mag dat doen. En er zijn jaren voorbij gegaan dat ik dacht, wel blij dat ze het van mij niet verwachten. Ik hoef gelukkig niks te zeggen. Blij toe. En later kwam ik ooit eens, ik weet nog precies wanneer het was, en wanneer niet, maar ik weet wel waar het was, dat ik dacht, goh, als ik nou eens iets mocht zeggen. Nu zou ik wel graag even wat willen zeggen, maar ja, dat mocht daar weer niet. Dus, maar daar heb ik later dus flink ingehaald. Maar goed, het is een voorrecht om niks te hoeven zeggen en dus je nek niet te hoeven uitsteken en dus geen verantwoordelijkheid te nemen in het openbaar. Het is een voorrecht. Simpelweg. En er staat bovendien, en zo zij iets willen leren. In vers 34 gaat het blijkbaar om onderwijzen. Maar ik zal er geen punt van maken, maar het gaat om openbaar spreken. In vers 35 gaat het blijkbaar om in het openbaar vragen. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen. Want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Toen vroeg onze zuster aan mij, was dat nou zo lelijk dat ik een vraag stelde? Zeg ik, nee, wat mij betreft niet. Maar of dit nou ook een openbare gelegenheid is, dat weet ik ook nooit helemaal precies. We zijn hier tamelijk gezellig bij elkaar. De meesten van ons kennen elkaar al jaren en dan vervaagt dat een beetje. Dus ik heb er niet al te grote problemen mee. En los van het schriftgedeelte, als iemand een opmerking heeft of een aanvulling, dan stel ik het altijd zeer op prijs. Ik zie heel vaak dingen over het hoofd, vergeet dingen te zeggen enzovoort. Ik ben dikwijls blij dat iemand me wat aanreikt, dan kan ik daar weer op verder gaan. En oh ja, dat is waar ook. Enzovoort. Vind ik helemaal goed hoor, ik heb daar niet het minste problemen mee. Als het bij iets korts blijft dan in ieder geval, hè. Want ik ben natuurlijk voor een bepaald aantal uren ingehuurd en die moet ik wel volmaken, anders krijg ik last met de bond, hè? Nou goed. Maar er staat hier, want het staat lelijk voor de vrouwen dat ze in de gemeente spreken. Dat is de mening van een man natuurlijk. Maar binnen die cultuur was dat ook zo. Je kunt je afvragen hoe dat in onze cultuur is. En ik moet zeggen, ik heb er nooit echt aan kunnen wennen. Gelooft u mij, ik ben welwillend genoeg. Ik ben zelfs meerdere keren in het verleden geweest naar bijeenkomsten waarvan ik wist dat een vrouw zou spreken. En ik ben erheen gegaan om het aan te horen, welwillend, want je wil wat leren. En ik ben er nooit echt vrolijk van teruggekomen. Ik heb het nooit... en hoe dat nou komt, dat weet ik niet precies. Meestal gewoon omdat ik er geen touw aan vast kon knopen. Mij te intuïtief allemaal. Dat kan er wel zo wezen, maar het is zo subjectief ook. Het is iemands mening. Als ik u mijn mening zeg, zeg ik erbij, het is mijn mening en dat mag u dus vergeten. Als ik denk dat de Bijbel het leert, is het een ander verhaal. En dan spreek ik waarschijnlijk ook met hetzelfde gezag van de Bijbel, maar het komt niet bij mij vandaan dan toch, hè? Maar in de praktijk heb ik er weinig goede dingen van gezien, inderdaad. Begrijp je me goed dat het hier gaat om een bijeenkomst van mannen en vrouwen gezamenlijk, hè? Dat vrouwen een functie vervullen, ook een sprekende functie onder vrouwen, dat is een gewoon normaal verschijnsel. Uiteraard wordt ook genoemd, ik wilde er vandaag niet eens op ingaan, omdat het onderwerp is man en vrouw. Zie, als er geen mannen bij zijn, is het een heel ander verhaal, zo zonder meer, logischerwijze. Maar goed, maar er staat dus, het is haar niet toegelaten, dat is sterk genoeg, het is haar niet toegelaten te spreken, maar het is haar toegelaten, het wordt dus als gunst beschouwd. Het is haar toegelaten onderworpen te zijn, er staat niet te zwijgen onderworpen te zijn. Want of je dat nou leuk vindt of niet, en of ik het nou leuk vind of niet, spreken is een vorm van heersen. Nou, laat ik sterker zeggen, leren is een vorm van heersen. Vandaar dat een leraar van oudsher werd aangesproken als meester. Toch? En bovendien, de leraar is eigenlijk ook de vader in de Bijbel. En de leerling is per definitie de zoon. En het is een onderdanige, onderworpen functie. Ik kan het ook niet helpen. Alleen, ik denk nooit in dat soort termen. Maar als je er afstand van neemt, zo ligt het nou eenmaal. Als spreken niet is het uitoefenen van invloed en dus van macht, dan kun je net zo goed je mond houden. Toch? Waarom heeft het me ook een heleboel aarzeling gekost in de loop der tijd voordat ik ooit een keer achter een lessenaar of achter een microfoon ging staan om überhaupt wat te zeggen? Wie ben ik dan? Maar ja, als het dan moet, dan moet het maar en dan moet het ook maar goed, vind ik altijd. Zo werkt zoiets. Maar het is een vorm van hoogmoed natuurlijk om op een podium te gaan staan. Als je het zo wil uitleggen, prima. Maar dat is het wel en dat is de achtergrond van dit schriftgedeelte. En dus, vrouwen zouden in zo'n openbare bijeenkomst in het algemeen zwijgen. Is het idee. Daar kom ik later nog op terug, maar ik moet haast maken. Dus ik ga gewoon verder naar andere schriftgedeelten. Bij het bladeren kom ik trouwens voorbij gelaten 3 vers 28, maar die zoek ik niet meer op. Maar daar staat het in de gemeente is man nog vrouw. Maar er staat nog wel meer dan dat alleen. Hè? Er staat in Christus. Maar het hele punt is dat als wij samenkomen, dan zijn we ook gewoon in het vlees, in een menselijke omgeving die onder invloed staat van het vlees in het algemeen. En daar is wel degelijk man en vrouw uiteraard. Dus stel je voor dat als gelovigen niet onderscheiden konden worden in mannen en vrouwen, dat betekende dat ze zich niet eens kunnen voortplanten. Sterker nog, ze kunnen niet eens voor de Heer trouwen, want de Heer erkent ze niet als man en vrouw. Heb je daar wel eens over gedacht? Hè? Natuurlijk zijn we man en vrouw. Alleen er is een onderscheid wat in die nieuwe schepping niet gemaakt wordt. Daar wordt de hele gemeente collectief, maar ook individueel beschouwd als mannelijk. Dus ook de zusters, om zo te zeggen, groeien op tot zoonstelling, heet dat. Nou goed, moet toch een beetje feministisch ingestelde dame moet dat toch aanspreken. Word een gelovige en je wordt vanzelf een man. Er is wat erg veel begrip voor, vind ik. Maar vooruit. Efeze 5 sla ik even over, want ik ga eerst naar enige andere schriftplaatsen die ik echt niet wil vergeten. Dat is in de eerste plaats 1 Timotheus. Waar ik natuurlijk ook zou moeten lezen vanaf vers 9, desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Wij dachten dat mannen vrouwen moesten versieren, maar goed. De vrouwen zouden zichzelf versieren, niet omdat het voorschrift is in de Bijbel, maar omdat dat de natuurlijke aard is van de vrouw. Dus als iemand maar een kennen vrouw die is helemaal niet zo, dan zeg ik nou, ik ken ze gelukkig niet. Dus ja, vooruit maar weer. Dat is nou helemaal vrouwelijk. En dan staat er niet in vlechtingen des haars, maar het is wel degelijk in vlechtingen des haars. Maar niet in vlechtingen des haars of goud of paal of kostelijke kleding, want zo versiert een vrouw zich graag. Maar primair, want dat is de grootste versiering, zegt Paulus, de beste, door goede werken. En op termijn is dat uiteraard ook veel belangrijker. En vergis u niet, goede werken zijn een sieraad en bovendien werken is veruiterlijking. Is de buitenkant der dingen, is de veruiterlijking van het woord Gods wat in ons is. Dat produceert werken des geloofs en ze heet in het algemeen goede werken. Goede werken waardoor de vader, de man bij uitstek, verheerlijkt zou worden, is de Bijbelse gedachte. En de apostel zegt dat vrouwen zich versieren is prima, maar bij voorkeur door goede werken. En bij nader inzien geldt dat voor de mannen uiteraard ook. En daarna staat er in vers 11, een vrouw laten, en eigenlijk ben je daar al klaar dan, hè? Een vrouw laten, het is haar toegelaten te zwijgen. Een vrouw laten zich leren, onderwijzen dus, in stilheid. En stilheid wordt gevolgd door onderdanigheid. Het zijn namelijk synonieme begrippen. Ik wilde er niet op ingaan omdat het taal is, Maar men legt dan uit dat als er ergens staat dat iemand onderdanig zou zijn, dat het hetzelfde woord is als wat bijvoorbeeld gebruikt wordt hier in 1 Timotheus 2 vers 2 en daar is het vertaald met stil. Dan zeg ik, als het allebei kan, moet je het, als je dat weet, ook allebei doen. En dan moet je in vers 2 ook lezen, opdat wij een gerust en onderdanig leven leiden mogen. Want dat is wel degelijk wat het woord betekent. Stil. Tamelijk passief dus, eigenlijk. En dat staat in 2 vers 2 in relatie tot de overheid, waarvan gezegd wordt elders dat wij ook als gelovigen naar ons uiterlijk leven in deze wereld onderdanig zouden zijn aan de menselijke overheid. En als je zegt maar de vrouw onderdanig aan de man, maar dat is niet zo, dat moet anders vertaald worden, want ze zijn in werkelijkheid volgens de Bijbel elkaars gelijken, dan betekent het ook dat wij, dat de onderdanen gelijk zijn aan de overheid. En dat is niet zo. Uiteraard niet. Dat blijkt ook uit het hele verband van bijvoorbeeld Romeinen 13 is het, hè? Ga ik dus gewoon verder niet op in. Een vrouw laat zich leren in stilheid in alle onderdanigheid. Hier wordt zelf gezegd dat dat eigenlijk hetzelfde is. En dan meteen, doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, in de zin van onderwijzen, nog over de man heersen. En daar staat het dus ook twee keer. En dat heb ik net al genoemd. Onderwijzen is heersen. Het is in ieder geval invloed en dus macht uitoefenen. En daarom staat er een vrouw laten zich leren in stilheid. Ik laat de vrouw niet toe dat zij leren en daarmee over de man heersen. En er zijn altijd van die peuteraars die dan zeggen, nou ja, ze mag wel leren, maar niet als haar eigen man erbij is. Dan maken ze hiervan de eigen man. Maar het algemene idee is simpelweg, de vrouw zou in het algemeen zich laten leren. De dingen aanhoren, ermee doen wat ze moet doen, lering uittrekken enzovoort. Enzovoort, hè? Dus ik laat de vrouw niet toe dat ze leren, want als zij leert onderwijst in een gemengd gezelschap, heerst zij daarmee over de man, maar zij zou in stilheid zijn. Was de bedoeling. Zeker in relatie naar de man, dat is in de eerste plaats altijd haar man trouwens, dat is inderdaad waar. En dan volgt vers 13, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En eerste en tweede, dat is wel degelijk rangorde. Dat heb ik ook gevraagd aan een wielrenner, zal ik maar zeggen. Je moet eerste worden, als je tweede wordt, heb je verloren. Dan ben je de grootste verliezer, heet dat, hè? Precies. En zo is het in de Bijbel ook. En daarna, en argument 2, argument 1 is, Adam was er eerder en daarna kwam Eva. Dus Adam wordt in de rangorde hoger gezet dan Eva. En in tweede plaats, en Adam is niet verleid geworden. Sommigen houden daar op met lezen en hangen daar ook een hele filosofie aan. Zo van Adam is niet verleid geworden, dan zeg ik, Adam is wel verleid geworden, zelfs door zijn vrouw. En dus het risico dat elke man loopt. En van nature hebben vrouwen nogal wat dwangmiddelen achter de hand. Die hoef ik niet uit te leggen, begrijp ik. En altijd ook nog wel wat trucs achter de hand. Heeft mijn vrouw mij verteld. En Adam is wel degelijk verleid geworden. Maar de eerste mens die verleid werd, was de vrouw. Staat er. Wat daarmee gezegd wordt, als je dan toch zo peutert, dan zou je toch moeten begrijpen wat er werkelijk staat. Wat er staat, is dat een vrouw makkelijker verleidt en dus misleid wordt dan een man. Ja, want als de buitenkant primair telt en als de intuïtie, dat is gevoel, maar dat is buitenkant, sommigen noemen dat iets geestelijks, maar het is het helemaal niet. Berust op ervaring, zonder dat men erover nadenkt, dan gaat het intuïtief, dat zijn een soort reflexen. Als men daaruit leeft, en vrouwen doen dat van nature in het algemeen zo, dan ontbreekt dus de harde kern, en of dat nou bewust of onbewust is, weet ik niet, maar dit is de goede woordkeus, lijkt me, dan ontbreekt het mannelijke namelijk. Dan wordt men veel makkelijker misleid. En de duivel, die wist dat, en die weet dat nog steeds. Ik ben ervan overtuigd, maar dat is mijn mening dus. Even naast een Bijbel gaan staan zo. Ik denk dat de duivel heel goed weet wat hij doet. En dat hij weet dat hij vrouwen op een belangrijke post moet zien te krijgen. Op een post die hij belangrijk vindt, want daarna kan hij ze verleiden. En dat kan hij makkelijker dan bij een man. En dan weet ik wel, dan komt hij weer met... Ja, maar ik heb een man gekend. Nou, toen hij eenmaal die plaats innam... Weet je wel, ging het helemaal mis. Ja, dat weet ik. Een vrouwelijk type geweest zijn dan. Ja, maar met zulke opmerkingen vraagt u daar dan om. En die schiet ik er dan wel even in. Maar in het algemeen gaat dat nou eenmaal zo. Ik denk dat een vrouw zich grote moeilijkheden op de hals... een gelovige vrouw zich grote moeilijkheden op de hals haalt... als ze zich bevindt in een onderwijzende, een lerende positie. Ik zeg niet dat ze het niet moet doen. Ik zeg alleen dat in een gemeenschapsgezelschap dat sowieso onbijbels is. Maar überhaupt, als ze het doet, ook onder vrouwen, is het riskant. Het blijft riskant. Voor mannen is het ook riskant, geef ik meteen toe. En toch, mijn Bijbel zegt... Ah, de duivel heeft het meteen aangelegd op die vrouw. Die is het makkelijkste te verleiden. Er is een goede reden voor. Het vrouwelijke moet gevuld worden met het mannelijke en de Satan is mannelijk. Dat is het hele verhaal. Je neemt makkelijk het stuur over, enzovoorts. Een vrouw heeft een man nodig tegen wie ze kan opzien, waar ze respect voor heeft. De Satan zegt, nou, dat heb ik het eerste gewonnen, want daar ben ik op uit. Ja, op respect en op erkenning en op machtsuitoefening. Zo werkt dat nou eenmaal. Nou goed, daar zou ik u talloze voorbeelden van kunnen geven, zelfs ook nog. Maar ook die, niet uit de Bijbel, maar die zal ik u dan ook maar besparen. Maar zo zit het nou eenmaal. En daarom is het voor haar veiliger en beter om die stille positie in te nemen. Daar is ze minder kwetsbaar. En daar kan ze dus ook veel rustiger zijn. Begrijp je me goed? Natuurlijk zijn er in de Bijbel vrouwen die in de gemeente een belangrijke functie vervullen. En die verantwoordelijkheden dragen. Dat is zo. Maar je vindt ze niet in het algemeen in de gemeente als zodanig, als leraren. Je vindt ze wel. Je vindt wel oudere vrouwen. Specifiek gaat het dan over oudere vrouwen overigens, niet over de jongeren. Gaat het over oudere vrouwen die functioneren... als leraressen voor de jongere vrouwen. Ik meen dat je dat vindt in hoofdstuk 5, maar ik weet zo gauw uit mijn hoofd nou niet meer. De oudere vrouwen worden geacht ervaring opgedaan te hebben in de praktijk van het leven. En daardoor kunnen ze jongeren van advies dienen. Zo is dat, hè. Maar in het algemeen blijft het gewoon dat ze... Niet dat zij niet leren, namelijk daarmee over de man heersen. In een beperkte terrein zou ze wel degelijk een lerares zijn en een voorbeeld voor de jongere vrouw. Ik meen dat het 1 Timotheüs 4 of 5 is, maar ik heb toch geen tijd om er verder op in te gaan. Dus ik laat het er ook maar bij. Wat ik wel wil aanhalen is... even kijken. 2 Timotheüs. Dacht ik. Nou, eigenlijk, dit wilde ik eigenlijk niet. Maar nou, ik het toch noem vooruit om maar. 2 Timotheüs 3 vers 6. Dat is niet de norm. Maar daar vindt u waar het toe leiden kan. Daar wordt gesproken over mannen. In het algemeen. Die liefhebbers zijn van zichzelf. Nou ja, mensen die liefhebbers zijn van zichzelf. Niet de eer van God zoeken, maar zichzelf zoeken. En dat soort dingen meer. En dat zijn... die hebben, zegt vers 5 van 2 Timotheüs 3, die hebben weliswaar een gedaante van godzaligheid. Het lijkt allemaal heel goed en heel vroom. Maar ze hebben de kracht van die godzaligheid verloochend. Zij kennen slechts de buitenkant. Zij bedienen zich van de of een wet. Zij zijn religieus. Want gedaante van godzaligheid is de uitdrukking die in Romeinen 2 gebruikt wordt ter aanduiding van de wet. Hebbende de gedaante der godzaligheid in de wet. Zo zijn er ook vrome mannen. Maar die zich richten alleen op de buitenkant. Dat is eigenlijk vrouwelijk. Zij zoeken een wet om zich aan te houden. Dat is eigenlijk vrouwelijk, maar zij doen dat. En ze hebben de kracht van die godzaligheid, dat is de inhoud, de kern en dus het mannelijke, verloochend. En van hen staat, deze zijn het, vers 6, die in de huizen insluipen. Waarschijnlijk is ook bedoeld zelfs plaatselijke gemeenten, voor zover die bestaan. Maar goed, zij sluipen de huizen, de gezinnen, de families in en nemen de vrouwkens gevangen. En het woord vrouw staat hier met het verkleinende achtervoegsel, hè? Vrouwtjes, in het modern Nederlands. Ze nemen de vrouwtjes gevangen die met missers, want zonden zijn missers. Gewoon hetzelfde woord. Die met missers geladen zijn. Ik bedoel, het zijn niet noodzakelijk zondige vrouwen in de bekende betekenis van de term, want daar wil ik het helemaal niet over hebben. Maar er ging een boel mis in hun leven en dat blijkt ook. Ze sluipen de huis in, nemen de vrouwtjes gevangen, leggen de beslag op. Die vrouwtjes die met missers geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwtjes dus die altijd leren, altijd bezig zijn te leren. Niet in de zin van onderwijzen, maar ze willen altijd leren. Ze zijn dus erg ontvankelijk. Dat is per definitie een vrouwelijke eigenschap. Ik bedoelde niet eens van vrouwen, maar het is een vrouwelijke eigenschap. Ontvankelijkheid, weet u wel. Daar moet er wat in, immers. Vrouwelijk is dat. En zij leren altijd, ze zijn erg vrouwelijk bezig. Maar staat er, en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Dat wil zeggen, ze willen leren en leren. En ze luisteren dus naar deze mannen met een gedaante van godzaligheid en die de kracht derzelfde verloochend hebben. Zij laten zich daardoor inpalmen, die leggen beslag op hen en ze vinden het prettig enzovoort. Maar in werkelijkheid, zegt Paulus, ze leren niks, want ze komen niet tot kennis der waarheid. En er blijft dus ledigheid. En dat is het linken van de situatie, zusters. Als de vrouw het omhullende voorstelt, dan wil zeggen dat het vrouwelijke gevuld moet worden. Maar als het niet gebeurt, en bij sommige vrouwen gebeurt het niet, vele vrouwen willen het ook niet, dan betekent het dus dat zij meer dan bij een man het geval zou zijn, ledig blijven. En kennis der waarheid, kennis is per definitie vulling. Is mannelijk namelijk, omdat het een kern vormt, een basis waarvan uitgebouwd wordt enzovoorts. En ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet, ik probeer het ook heel netjes te zeggen, maar het risico dat vooral vrouwen lopen, is dat hun levens inderdaad niet gevuld worden en zij leeg blijven. Als dat ver doorgevoerd wordt, worden ze automatisch neurotisch, want het kenmerk van neurosen is dat er geen kern aanwezig is, dat het mannelijke ontbreekt, dat er geen basis is, geen levensbeginsel, geen karakter, geen vastigheid in iemand, en dan hou je alleen zijn gedrag over. En de psycholoog heeft zich van het probleem afgemaakt door alle neurosen weg te verklaren, zo van die bestaan niet meer. Waar we alleen nog mee van doen hebben, is met gedragsstoornissen. Maar neem je van mij aan, want ik ga daar niet dieper op in, dus mijn vak ook niet. Maar neem je van mij aan, gedragsstoornissen komen voort uit dat er inwendig wat mis is of gewoon ontbreekt. Zie? En voor elk mens, en zeker voor de vrouw, primair geldt dat hij zich zou laten vullen. Namelijk, nog altijd met het woord Gods. En als men dat niet wil en ik zou praten voor een verzameling volstrekt ongelovigen, dan zeg ik ijskoud, een vrouw zou zich laten vullen, zou haar leven laten vullen, maar zich laten vullen door haar man. Om vastigheid te hebben in haar leven. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu uitleg. De meest voorkomende neurose is die van de hysterie, voornamelijk onder vrouwen, maar het woord hysterie is afgeleid van het woord voor baarmoeder. En de baarmoeder, waarom dat is, weet ik niet, want het heeft met de baarmoeder niks van doen. Maar de aardigheid is natuurlijk dat de baarmoeder per definitie vrouwelijk is, niet omdat het een vrouwelijk orgaan is, maar het is sowieso de vrouw. Dat is de baarmoeder, namelijk De omhulling. Het moet gevuld worden ergens mee. Dan functioneert het. Als het niks in zit, functioneert het niet. En dat is met alle mensen in beginsel zo. En als ze niet gevuld worden, dan worden ze uiteindelijk aan het eind van de rit hysterisch. En dat kan bij mannen ook. Maar vrouwen hebben daar oneindig veel meer aanleg voor. En dat is wat hier min of meer beschreven wordt. Ze leren altijd. Er gaat wel wat in, maar er is niks waarbij het aansluit. Het bouwt niks op. Het is alleen maar de actie van te ontvangen. En daar blijft het bij. Maar het settelt zich nooit. Er vindt geen conceptie plaats. Het is een situatie van onvruchtbaarheid uiteindelijk die hier besproken wordt. En dat kan ook moeilijk anders, want die mannen die dan die vrouwtjes gevangen nemen enzovoort en hen onderwijzen enzovoort, van die mannen staat, ze hebben een gedaante van godzaligheid met de kracht derzelfde verloochend, zodat ze in de praktijk niks mannelijks in te brengen hebben. Nou, ik leg hem niet verder uit, maar draai hem maar nog maar een paar keer af wat ik nu zei. En daarom worden met die vrouwtjes hier ook niks. Dat lijkt allemaal te functioneren, maar het functioneert helemaal niet. En gelooft u mij, in de praktijk heb ik dit verschijnsel meerdere keren gezien. Mannen die zich zo gedragen, de vrouwtjes gevangen nemen, op hen beslag leggen, maar het brengt nooit wat voort. Ook geestelijk dit bedoel ik. En sommigen denken dat het werk van een voorganger of een herder of wat men er maar onder verstaat, voor een groot deel bestaat uit het gevangen nemen van vrouwtjes, het insluipen in de huizen en dat soort dingen meer. Dat is echt waar, maar het breekt me de mond niet open. He? Het is beter om dat niet te vertellen. Bovendien doe ik daar nu al veel te lang over. Over dit schriftgedeelte. Eén schriftgedeelte dat bijna nooit wordt aangehaald in alle commentaren en boeken over dit onderwerp is 1 Petrus 3. Ik weet niet waarom, ze slaan het gewoon over. Ze fixeren zich op Paulus en zijn uitspraken. Maar Petrus deed ook een aardige uitspraak, achter elkaar. Dat is 1 Petrus 3. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. Begrijp je me goed? Het voorgaande schriftgedeelte staat boven hoofdstuk 2 vers 18... plichten der dienstknechten, zodat daar ook al sprake was van onderdanigheid van dienstknechten aan hun heren naar het vlees. Daarna begint hoofdstuk 3, de volgende pericoop, dus met desgelijks. En dat moet al genoeg zijn. Toch? Desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigene mannen onderdanig. Want het gaat primair altijd over een huwelijkssituatie. Zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige de woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Volgens Petrus is zelfs in het huwelijk het ideaal dat de vrouw niet haar man bevrucht, om zo te zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die mannen willen het evangelie niet horen, zal ik maar zeggen, het woord gods niet. Die vrouwen kennen het wel. En Paulus zegt, als die vrouwen nou hun eigen mannen onderdanig zijn, worden ze wellicht zonder woord gewonnen. Hetgeen tamelijk extreem is, want normaal gesproken het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord gods. Niettemin is de eerste optie niet dat een vrouw probeert haar man te overtuigen met woorden. Want de macht, de kracht van het woord is toebetrouwd in het algemeen, generaliserend, aan de man, niet aan de vrouw. Zie? Nou ja, en dan vers 3. Welker versiersel zijn niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in de vlechten des haars, het omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, dat wil zeggen de inwendige mens, zou tot sieraad zijn. De verborgen mens des harten, namelijk het hart, hè, dat woord hart, is gewoon hier de aanduiding van die verborgen mens. In het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest. Die kostelijk is voor God. Heb je dat? Dat werkt op termijn veel meer. Ook in een huwelijksrelatie. Hè? Ik bedoel, in de dierenwereld kennen wij de balts. In de mensenwereld ook. Dat gaat gepaard met een heleboel vertoon. Heel vermakelijk overigens. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. Maar op de termijn geldt dat niet meer natuurlijk. Wat op termijn werkt is, wat de vrouw betreft, een zachtmoedige en stille geest. Waarvan staat niet, die is kostelijk voor haar man, maar ik denk dat dat in het algemeen wel zo is. Maar er staat, die kostelijk is voor God. Want het zijn goddelijke zaken die hier geopenbaard worden. En dan meteen, want alzo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten. Er waren haar eigen mannen onderdanig. Dat is één zin, hè? Die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig. Want de vrouw die op God hoopt, is haar eigen man onderdanig. Staat ook in Efeze 5, daar hebben we het straks over. Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer. In de zin van meester. Nou, zover hoeft hij voor mij niet te gaan, uiteraard. Maar als voorbeeld geldt het wel. Daar weten we dit dus uit, hè? Sara noemde haar man Heer. En het was niet eens in de gemeente, zal ik maar zeggen. Ze waren geen deel van de nieuwe schepping nog. Het is gewoon in die oude wereld, maar daar gelden precies dezezelfde normen. Welker dochters gij geworden zijt, als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Die komt er misschien wel, maar, zegt hij, een stille geest, een zachtmoedige geest. Want stil is onderdanigheid, dat is inderdaad correct. En zachtmoedig is hetzelfde als ontvankelijk. Het is helemaal hetzelfde. Een ontvankelijk gemoed. Zacht gemoed. En ontvankelijk, dat is de beste beschrijving van een vrouwelijk iets. En dus van een vrouwelijke natuur. Ik bedoelde niet eens van een vrouw, maar van alles wat vrouwelijk is, is ontvankelijk. Zie. En dan meteen, vers 7. Gij mannen insgelijks, woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat. Kijk, de mens is in vat, de man ook. Maar de term vrouwelijk vat is een pleonasme. Het vrouwelijke is per definitie een vat. En voor zover de mens een vat is, is het zo omdat hij van Gods wegen gevuld zou worden. Maar de vrouw is om twee redenen een vat. Zij zou ook door haar man gevuld worden. En dus gij mannen woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste. Eergevende. Als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijn. Dat is waar, we zijn mede-erfgenamen van precies hetzelfde. Enzovoorts. Maar juist daarom zou de vrouw eer geven, of zou de man eer geven aan de vrouw als het zwakste. Dat wil zeggen, de mannen worden geacht zorgvuldig met hun vrouwen om te gaan. Want die ontvankelijke vrouwen zijn daarmee ook breekbaar. En zwak ook in geestelijk opzicht. Dat is de achtergrond van niet Adam, maar Eva werd verleid. Om goede redenen. Dat was makkelijker. Zie? En dat wordt hier dus simpelweg aangehaald. En Petrus laat daar ook geen twijfel over bestaan natuurlijk. Maar daarna ga ik alsnog naar Efeze 5, want dat vind ik persoonlijk eigenlijk het mooiste schriftgedeelte, waarschijnlijk ook het belangrijkste schriftgedeelte over de kwestie, omdat het zich niet bezighoudt met details, maar omdat het zich bezighoudt met het geheel. Toen las iemand, die begon te lezen bij vers 21, elkander onderdanig zijn in de vrezen Gods. Zie je wel, man en vrouw moeten elkaar onderdanig zijn. Dan zeg ik altijd, hoe doe je dat? Elkaar onderdanig zijn. Na u. Nee, na u. Nee, na u. Na u. En dan gebeurt er dus niks. Hè? Toch? Nee, het is elkander onderdanig zijnde. Dat vloeit voort uit, wordt vervuld met de geest. Enzovoorts uit de voorgaande verzen. En dan elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. Dat is de afsluiting van het voorgaande en de introductie tot het volgende. Wie aan wie dan, is de vraag. Logischerwijze. Zie? En de apostel Petrus begon met dienstknechten en heren naar het vlees en daarna gij vrouwen insgelijks en gij mannen. En Paulus doet het andersom. Die begint eerst met gij vrouwen wees je eigen mannen onderdanig. Daarna 6 vers 1, gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam, want dat is recht. en daarna gij dienstknechten, 6 vers 5, gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus. Vers 7, dienende met goedwilligheid den heren en niet de mensen. Dat wil zeggen, de dienstknecht naar het vlees zal zijn heer naar het vlees dienen alsof hij zijn heer naar de geest dient. Die twee lijken waarschijnlijk helemaal niet op elkaar. Die heer naar het vlees en de heer naar de geest, niettemin, dit is de rangorde. Laat me vooral tot u doordringen. Hè. Maar het begint met, gij vrouwen, vers 22, wees aan uw eigen mannen. Het is toch wel vermakelijk om te zien dat het woord eigen er gewoonlijk tussen staat. Hè. Wees aan u, want Paulus heeft het niet over de samenleving. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heer. Zijn wij mannen aan de Heer onderdanig? Zouden wij dat moeten zijn in de praktijk? Het antwoord is uiteraard ja. Ik bedoel, daar hoeft geen twijfel over te bestaan, toch? Nou, op dezelfde wijze zouden vrouwen hun eigen mannen onderdanig zijn. Als je daar wat aan afdoet, zo van de vrouwen en mannen zijn toch aan elkaar gelijk, dan zijn de gemeente en Christus dus ook aan elkaar gelijk. En moeten ze het uitvechten, want ze hebben aan beide kanten elke evenveel stemmen. De man tegenover de vrouw, gelijk. Stemmen staken dus altijd, toch? Maar het betekent ook dat Christus en de gemeente gelijk zijn. En dat is uiteraard niet het geval. Dus als je aan het een afbreuk doet, doe je aan het ander ook afbreuk. En daarom denk ik wel eens, maar er komt een cynische variant, daarom denk ik wel eens, daarom hebben ook wat wij noemen evangelische christenen geen enkele moeite meer met man en vrouw aan elkaar gelijk, want in de praktijk erkennen ze de Heer toch ook niet als hoofd van een gemeente. Zij voorzien zichzelf van christelijke leiders die ze daartoe opleiden en aanstellen en betalen en wat het allemaal mee wezen en benoemen en titels voor bedenken en al dat soort dingen meer. Maar de Heer, die kennen ze niet. Ze hebben een andere hoofd der kerk. Hoofden der kerk in de praktijk. Enzovoorts. Ik bedoel, het een en het ander zijn die twee verschillende dingen. Het is gewoon één en hetzelfde. Men erkent autoriteit boven zich of niet. En als men niet erkent, drukt het zich in alle richtingen uit, vanzelfsprekend. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Dat is niet in strijd met de levende drie-eenheid, want die komt er hier niet aan te pas. He? En het is in overeenstemming met de leer over de gemeente, die lichaam van Christus is, onder één hoofd, namelijk Christus. Want het hele punt is dat de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk zo ongeveer de laagste en dus ook de laatste toepassing is van het beginsel. Het beginsel is dat van mannelijk-vrouwelijk. Of van mijn part noem je het yin en yang, dat maakt me toch niet uit of het in een andere taal is. Maar het betekent gewoon het inhoudelijke en het omvattende. Het zingevende en het zinnemende als het ware. Het opvullende en het ontvankelijke, dat is waar het over gaat. Het drukt zich op alle niveaus uit en op het laagste niveau ongeveer komen we terecht bij een man en een vrouw in een huwelijksrelatie. Maar het is de projectie van die hogere waarheid uiteraard. En dat, daarvan moet ik meteen zeggen, dat als we dat leren verstaan, de verhouding tussen God, en de schepper en de schepping, en als afspiegeling daarvan de verhouding tussen Christus en zijn gemeente, als we beseffen dat het huwelijk tussen man en vrouw, ons huwelijk dus daar de projectie van is hier op dit aardse vlak, wordt daarmee ons huwelijk ineens op een veel hoger niveau geplaatst. En ook veel makkelijker leefbaar in de praktijk, denk ik wel eens. Want als je die normen en waarden, die hoger niet hebt, moet je het op het aardse niveau zelf zien uit te zoeken. Waar doe je goed aan en waar niet? Wat kun je nog wel doen en wat kun je niet doen? Tot hoeveel gaat het en wanneer breekt het lijntje enzovoorts? Zie, dat krijg je dan, want er is geen norm. Maar de norm is hier Christus en de gemeente. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder, heeft men nu vertaald, maar het is gewoon het woord heiland. Maar dat betekent het. Hij is de redder, de behouder, de onderhouder, zelfs de instandhouder, want dat is wat redding is. Hij is de behouder van het lichaam. Van de gemeente namelijk. Christus houdt de gemeente in stand. En daar gaan we weer, want lezen we nou het kerkelijk nieuws, dan kom je daar nooit tegen dat men gelooft dat Christus de gemeente in stand houdt. En daarom moeten wij het zelf doen. En kunnen we cursussen volgen over hoe het moet. Over de nieuwste zienswijze enzovoorts. De nieuwste filosofie daaromtrent. Men is die dingen allemaal kwijt. En dus wij beginnen met te vertrouwen dat Christus zorgt voor zijn lichaam. En dus voor de leden van zijn lichaam. En dat is wat hij doet. En naar voorbeeld daarvan zou dus inderdaad de man de behouder van zijn vrouw zijn. Hij zou voor zijn vrouw zorgen. Want hij geeft inhoud aan haar bestaan. Hij levert de essentie aan. Zie? Daarom, vers 24. Gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, staat niet eens zou zijn, is, het is namelijk zo. Officiële positie. Alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Daar kun je met geen mogelijkheid onderuit kletsen, tenzij je ze nodig belachelijk wil maken. Elk tegenargument is meteen ridicuul gewoon. Het is gewoon een wegredeneren van de Bijbel. Maar dat is niet de enige boodschap natuurlijk, want het gaat gepaard logischerwijze met: gij mannen hebt uw eigen, ook alweer eigen, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Maar die waarheid kent men ook niet meer. Dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. En automatisch leest men dit weg naar het verleden. Zo van: de Heer Jezus is eenmaal voor de zonde der wereld gestorven. Want dat staat in de Bijbel, dat is waar. Maar het hele punt is natuurlijk dat dat hier niet staat. Hier staat dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. Hij wijdt zich aan de gemeente. Gaat niet over zondaren die door hem gerechtvaardigd worden of zo. Gaat niet over zijn verlossingswerk in het algemeen. Gaat om zijn tegenwoordige werk voor de gemeente. Hij houdt de gemeente in stand en dus de gemeenteleden. Hij zorgt voor u en mij. Wij zouden het ook niet zelf moeten doen, of dat idee hebben dat wij dat doen. De Heer zorgt voor ons. Daar leven wij uit. Wij mannen en wij vrouwen als gelovigen uiteraard. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Maar datzelfde wordt tot voorbeeld gesteld voor de man ten opzichte van zijn vrouw. Hij is verantwoordelijk voor haar. In de zin van: hij zou haar leven vullen. En daarmee een leven geven eigenlijk. Want dat is toch wat Christus aan ons gedaan heeft. Hij heeft ons leven gegeven. Zijn leven. En de man geeft zijn leven aan zijn vrouw. Nou weet ik wel dat vele vrouwen daar niet van gediend zijn. Die zeggen: maar ik moet toch een eigen leven leiden enzovoorts. Dan wordt het moeilijk discussiëren. Daar ga je nou weer. Want ik heb soms de indruk dat vrouwen niet eens weten wat hun eigen leven dan zou zijn. Was iemand die zei: het is eigenaardig, als je een man vraagt wie hij is, dan begint hij te vertellen over zijn werk, over zijn hobby's, zijn wijze van denken en dat soort dingen meer. Als je een vrouw vraagt, zo onverhoeds vraagt wie zij is, begint ze haar uiterlijk te beschrijven. Niet? Dat was de uitkomst. Gewoon een test, hebben ze gewoon gedaan. Zoveel mannen vragen: wie bent u? Beschrijf u zelf eens. Beschrijf uw identiteit, of wat het maar was. En die brachten wat inhoudelijks. Vraag het aan een vrouw, dan begint ze te zeggen: nou, ik heb een wat kromme neus en te kleine borst, of te grote borst, of weet je wel wat. Te dunne lippen, te volle lippen. Dus allemaal wat aan te doen. Daarom schieten we het eerste te binnen. En er was nog wat. En weet je wel, te dikke billen, te brede dijen. En wat er maar wezen, maar korte benen. En Dat soort dingen. En dat zijn precies, dus onverhoeds, hè. Wij zijn nu geconcentreerd op serieuzere zaken, dus u zou waarschijnlijk nu zulke antwoorden niet geven, maar gemiddeld komt dat eruit. En dat is best wel te begrijpen. Het is de buitenkant. Zie? Want in de praktijk, ook volgens mijn Bijbel, het leven van de vrouw wordt bepaald door de man die daar inhoud aan geeft. Hm? Ik zou bijna mijn moeder ter getuige oproepen. Vele mensen, zelfs in ons gezin, zagen mijn moeder in de praktijk alleen maar als die vrouw op de achtergrond die voor haar man zorgde en anders niks. En sommigen dachten dat ze zich daarvoor opofferden, vonden dat geweldig. En anderen dachten, er zit helemaal niks in die vrouw, het is maar het sloofje. Maar het was niet zo. Het was absoluut niet zo, zelfs. Zie? Maar die man waarmee ze getrouwd was, vulde haar leven. En daarmee, in elk geval voor haar, haar dienst aan de Heer. En ze beschouwde het als een opdracht. En had er ook geen moeite mee om hem uit te voeren. Het was wel een zware, maar het beginsel als zodanig was nooit een probleem. En sinds haar man is overleden, zegt ze zelf, heb ik mijn oude leven weer opgepakt. Ze is per slot pas getrouwd toen ze 32 was. Heeft 8 kinderen gekregen, alsnog, enzovoorts. Maar er zat dus al een heel leven voor. Ze heeft de draad gewoon weer opgenomen, is verder gegaan waar ze gebleven was. Het leven is veranderd. En ze lijkt een andere vrouw. En toch is het niet zo. Het is precies diezelfde vrouw die de Heer zou dienen en die dat gedaan heeft door wat er op haar weg kwam, enzovoorts. En dat haar leven inhoud gaf in de praktijk. Nou, ik denk dat het zo hoort. Maar dat komt omdat ik haar zoon ben natuurlijk. En ik heb het dus ook nooit anders gezien. Maar ik denk dat het zo hoort. In ieder geval, zo kom ik het in de Bijbel ook inderdaad tegen. Waarbij komt, dat, en dat heb ik van veel vrouwen gehoord in de loop der jaren, waarbij komt dat het voor vrouwen niet een al te groot probleem is, voor de meesten niet althans, niet een al te groot probleem is, om zich aan veranderde omstandigheden aan te passen, om zich te schikken naar, nou het ziet er zo uit, zo moet het gebeuren. En dat doen ze dan dus met volle overgave. Hebben ze een nieuw leven, ander leven wellicht. Dat is aanpassingsvermogen. Mannen kunnen dat veel moeilijker. Omdat ze wezenlijk een eigen leven hebben. Eigen beginselen, eigen opvattingen, eigen idealen die van doen hebben met hun eigen persoonlijkheid. En bij vrouwen is dat veel minder het geval. Dan zeg ik het toch aan de voorzichtige kant. Zo zit dat. Die zoeken in de eerste plaats een man die hen leven inhoud geeft. Waar die ze kunnen omvangen, als het ware, met wie ze één zouden zijn. Het is heel idealistisch wellicht wat ik zeg, maar zo zou het moeten. Zie? Dat is één zijn, één lichaam, één organisme zijn, één vlees zijn, zoals de Bijbel het noemt. En dat is ook de situatie van de gemeente. Wie zouden wij zijn als gemeente, als de Heer niet in ons woonde? Als we niet onderdanig zouden zijn aan hem, als we hem niet zouden dienen, wat zijn wij dan? Lege mensen, inderdaad, ja. En dat geldt voor ons mannen natuurlijk precies zo. Lege mensen, wat moet je met je leven aan? Maar het wordt gevuld door hem die dat zou doen, die in ons zou wonen, was het idee. Dus, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Zodat de gemeente deel krijgt aan de heiligheid van Christus, die in de gemeente woont en waarvan hij het hoofd is. En zo zou de vrouw deel krijgen aan de hoedanigheden van de man, en de positie van de man, de bezigheden van de man, kortom het leven van de man. Zie? Haar reinigende met het bad des waters door het woord. En die gaat gewoon letterlijk op. Want zoals Christus ons reinigt door zijn woord, zo zou de man zijn vrouw reinigen door zijn woord. En dus zou de man per definitie zijn vrouw onderwijzen. En daarmee vullen. Geestelijk, uiteraard. zodat de denkwijze, de opvattingen, de ideeën, het leven dus in de praktijk, want het is gewoon het leven, van de man ook dat van zijn vrouw zou zijn. Dat gaat niet zo makkelijk, maar zo zou het gaan, dat was de bedoeling. Zie? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het gaat niet zo makkelijk, zei ik, en dat schiet me van alles door de gedachte dat ik beter in het openbaar niet kan vertellen. Hè? Omdat zich dat op het seksuele terrein namelijk ook zo uitdrukt, maar ik praat daar liever niet over. Maar het gaat allemaal niet zo makkelijk, zie? U weet wel, vrucht dragen en breken zijn begrippen die met elkaar verwant zijn. Het is in de relatie tussen man en vrouw ook zo. De vrouw zal zich verzetten. De vrouw zal zeggen, maar ik heb toch mijn eigen leven, mijn eigen ideeën en al dat soort dingen meer. Ja, dat kan al wel zijn, maar het idee blijft dat ze zich open zou stellen voor haar man en de hoedanigheden van die man zou overnemen. Wat is de gemeente als Christus er niet in woont? Onze identiteit als gelovige mensen in het algemeen, hè, is die van Christus omdat hij in ons woont. En de identiteit van een vrouw zou zijn de identiteit van haar eigen man. Zie? Daarom van oudsher draagt de vrouw de achternaam van haar man. En in sommige landen, in Engels sprekende landen, van oudsher zelfs niet eens de achternaam alleen, maar zelfs ook de voornaam. Heb je dat? Nou goed, dat is niet voor niks zo. En vervolgens staat er, vers 27, opdat hij haar zichzelf, aan zichzelf, heerlijk zou voorstellen. De moderne vertaling zal wel hebben stralend. Want dat is wat het ongeveer is in populair Nederlands. Opdat hij haar zichzelf stralend zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Natuurlijk is de apostel voorzichtig en bijna ongemerkt overgeschakeld van de relatie tussen man en vrouw naar de relatie tussen Christus en de gemeente. Maar hij heeft het over beide. En het idee is dat als een man een stralende vrouw wil hebben, dan zal hij er wat aan moeten doen. He? En de vrouw zou het moeten laten doen, vanzelfsprekend, ja. Zo is het ook inderdaad, maar het is wel de bedoeling, zie. Dat wil zeggen, de man zou het leven van de vrouw vullen zodanig dat zij er gelukkig mee is en haar bevrediging daarin vindt. Enzovoort. Het vult haar leven, zodat haar bestaan niet leeg of zinloos of ijdel is. Dat is het hele verhaal. En dat geeft bevrediging. Geluk, broeders en zusters, in het algemeen helemaal los van dit onderwerp. Geluk heeft niks van doen met objectieve omstandigheden. Geluk is dat je kunt doen wat je wil. Dat je leven gevuld is en zinnig is. Het een of ander produceert of wat dan ook. De aard daarvan is voor iedereen anders, maar het beginsel is hetzelfde. Ik denk dat daarom zoveel mensen ongelukkig zijn, zeker op termijn, omdat ze geen zinnige inhoud kunnen geven aan hun leven. Maar ja, de enige zinnige inhoud is het woord Gods, de geest Gods, Christus in ons. En dan zijn wij gelukkig. Zoekt gij naar waar geluk, zongen wij vroeger. Mag niet meer, dat is verouderd, hè. Gij is verouderd, maar geluk ook. Ja, hè. Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in uw hart. En dat is inderdaad waar. Nou goed. Vers 28. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Niet de mannen zijn schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Gelijk hun eigen lichamen. En begrijp je me goed? I shall say this only once, heet zoiets, hè? Listen very carefully. Liefhebben in de Bijbel is niet een gevoel, maar is dienstbaarheid aan, ten dienste zijn van. En als de mannen hun eigen vrouw lief hebben, dienen zij dus in de praktijk hun vrouw. Dat wil zeggen, het is maar niet een emotie, een gevoel of iets anders, maar het is een actieve levenswijze. Net als de Heere lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met al wat in u is, is een bezigheid. En liefhebben is een bezigheid en die vult het hele leven. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, zoals Christus voor ons nu het een en ander doet, want hij heeft ons lief. En dan staat er ook prompt meteen, want u zult zeggen, dat is allemaal heel idealistisch. Dan zeggen, ja, daar is het ook, maar het gaat uit van het idee dat man en vrouw één lichaam, één organisme zijn. Zij wonen wel in twee verschillende lichamen, maar ze worden toch geacht één organisme te zijn. En dus elkaar aan te vullen op een of andere wijze. En dat staat er ook. Namelijk, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichaam. Die zijn eigen vrouw lief heeft dus, die heeft daarmee zichzelf lief. Die eenheid, daar wordt over gesproken. Zie. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Kortom, wat de man doet voor zijn eigen lichaam om te voeden en te onderhouden, zou hij voor zijn vrouw ook doen. Dat is eigenlijk heel verhaal. Het is namelijk één geheel. Zo zouden we het in de eerste plaats zien. En als we het zo zien, serieus, dan werkt het in de praktijk ook. En het probleem is dat wij dikwijls alleen werken aan het uitwendige gedrags, weet je wel, gedragstherapeuten krijg je dan. Enzovoort. En het dient tot niks omdat de zienswijze en de beleving van het een en ander totaal verkeerd is. Het enige rolmodel wat we hebben, het goede rolmodel dat we hebben, is het Bijbelse, de Bijbelse leer omtrent Christus en de gemeente. Want, vers 30, gelijken wij zo Christus de gemeente, of de Heer de gemeente, vers 29 en dan vers 30, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees, bedoeld is één lichaam dus, wezen. En dan zegt u, ja, maar dat gaat toch over Adam en Eva? Dan zegt Paulus, ja, nou, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. De vertalers hebben het verzwakt. Maar als u de schuingedrukte woorden uit vers 32 wegstreept en voorop over invult, dat moet je wel eens vaker trouwens, omdat het is eigenlijk hetzelfde woord van huis uit, kun je hem gewoon zo lezen zoals hij er staat. Doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar de woorden zijn in Genesis en gingen over Adam en Eva. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze woorden over Adam en Eva in werkelijkheid woorden waren over Christus en over de gemeente. Hebben die nog? En het aardige daarvan is natuurlijk dat van Adam en Eva gezegd kan worden, Eva was van Adam. Was zijn lichaam, is uit hem genomen, maar zo is de gemeente genomen uit Christus. En dus wij zijn van zijn vlees en van zijn benen, betekent gewoon, wij zijn leden van zijn lichaam. Wij hebben zijn leven in ons. Zie? En het leven van Adam was in Eva op voorhand. En ik kan nooit nalaten meteen te zeggen dat aangezien Eva onmogelijk ooit een keer de bruid geweest kan zijn, dat om die reden dus de gemeente ook nooit, op geen enkele wijze, ooit de bruid kon of kan of zal zijn. Hebben die ook nog? De gemeente is uit hem genomen. Zijn leven is ons leven en daarom zijn wij één. Daar zouden wij als mannen en vrouwen elk voor zich dagelijks uit leven. De Heer zorgt voor ons, hij is de behouder des lichaams en wij zouden hem dienen. Zijn mannelijke werk ten opzichte van ons gemeente, dat is een vrouwelijk woord bovendien ook, dat doet hij. En van ons wordt verwacht dat we als die vrouwelijke gemeente hem omvangen, namelijk hem dienen. Zoals over Israël staat, in elk geval over Israël in Jeremia 31, dat het onder het nieuwe verbond zal gebeuren. Zo zouden wij nu levend onder het nieuwe verbond zo'n relatie met de Heer hebben. Wij dienen hem en hij zorgt voor ons. Hij vult ons leven en maakt ons daarmee gelukkig, stelt ons stralend voor hem. En al wat wij nodig hebben, geeft hij ons. Dat heet zijn woord. Wij worden daardoor ook door gereinigd. Dan heet het een bad. Enzovoorts. Daardoor zouden we met vrijmoedigheid tot hem gaan. Want wij vormen een eenheid. Begrijpt u die? In wezen dus, hè. En dat heet een verborgenheid in vers 32. Maar ja, verborgenheid spreekt nou eenmaal altijd over onze tegenwoordige tijd en heeft altijd betrekking op onder andere de beelden in het Oude Testament die ons gegeven worden van wat de gemeente feitelijk is. Hoe dan ook, als men iets af wil doen aan deze fundamentele relatie tussen man en vrouw in het huwelijk, dan breekt men eigenlijk heel de Bijbel uit elkaar. Het is immers wat heel de schepping is, één huwelijk. Tussen man en vrouw, tussen schepper en schepping. Daar is van alles mee mis. Laat dat uw troost en bemoediging zijn. Er ging in dat huwelijk van alles fout. Er ging ook van alles fout in het huwelijk tussen Jehovah en Israël. Op een iets lager niveau ging van alles fout. Niettemin wordt in dat verband gezegd, ook in dat verband gezegd. Maar in de toekomst komt het goed. Onder het nieuwe verband. Wanneer een nieuwe schepping zal tot stand komen en wanneer ook Israël wedergeboren zal worden en haar man de Heer namelijk zal omvangen. Maar vergis u niet, de gemeentelijke situatie is al een nieuwe schepping. En dus bij ons is die situatie concreet, dat wij de Heer dienen. Daartoe heeft hij ons bekwaam gemaakt om hem te dienen onder het nieuwe verbond. En ik maak eruit op, ik leid daar gewoon de volgende parallel uit af, dat in elk geval een oprecht gelovige vrouw die de Heer wil dienen, in staat geacht moet worden om haar man te dienen. Want dat is het eerste wat ze in dienst van de Heer zou doen. Dat is de bovenaan de prioriteitenlijst, dat is wat ze zou doen. Zie. In de kracht Gods, dat kun je van de natuurlijke mens niet zeggen. Maar voor gelovigen geldt het wel. En andersom, net zo goed, maar dat is een minder heet onderwerp, net zo goed geldt dat voor de mannen. Zij zijn niet gelijk aan de vrouw. Ze hebben de verantwoordelijkheid voor hun vrouw. Zij zouden hun vrouw behouden, onderhouden. En dat betekent niet alleen maar het nodige verschaffen, zoals het wetboek tegenwoordig zegt. Maar inderdaad haar leven vullen en niet alleen maar haar portemonnee. Zie. Maar heel haar leven vullen en een zinnige inhoud geven aan haar bestaan. Opdat ze stralend, dus wat elke man van zijn vrouw zou willen, stralend door het leven zou gaan enzovoort. Samen vereend in één gemeenschap. Er zit ook een regel uit een lied, maar vooruit. Hè? Nee, dat is inderdaad de bedoeling in alle aspecten. De ellende is dat men het begrip gemeenschap losgekoppeld heeft van de algemene betekenis en het een lage betekenis heeft gegeven alleen op het seksuele niveau. En dan geldt, en dat is maar een situatie van hoe vaak was, moest het ook alweer per jaar of zo? Per week, per maand, nou goed, weet ik niet meer. Men heeft het weg en voor de rest gaat ieder zijn weegs. Als je dat een huwelijk wil noemen, dan heb ik geen bezwaar tegen een homohuwelijk. Dat een huwelijk is. Dat is het niet. Zie. Bijbelse norm is een heel andere. Dat er in strijd is met de maatschappelijke regels die wij kennen. En dus met de idealen die vrouwen zich gesteld hebben. Omdat ze het om zich heen zien. En zo. Ja, dat kan allemaal wel wezen. Maar daar heb ik geen boodschap aan. En ik zeg nogmaals. Als je er van af wil wijken van bijbelse normen. Je doet het alleen. Punt 1, onder eigen verantwoordelijkheid, maar tot je eigen schade. Niet alleen als mens, als man of als vrouw, maar zeker en in de eerste plaats naar Christus toe. Als het dat niet was, had ik niet eens over het onderwerp willen praten. Ik regel mijn eigen huwelijk wel, ik hoop dat u zich er niet mee bemoeit, want dan wordt het alleen ingewikkeld. Nog ingewikkelder. Nou ja, goed, laat maar zitten. Nee, broeders en zusters, laten we nou die twee dingen niet van elkaar scheiden. Onze algemene dienst aan de Heer, onze relatie met de Heer als eenheid en ons vertrouwen stellen op de Heer en daarna die situatie van de Heer en wij toepassen op man en vrouw in ons eigen huwelijk. Als u zo'n huwelijk niet hebt, kan ik er ook niks aan doen. Maar ik hoop dat u begrepen hebt wat de veel grotere boodschap is, ook van een dag als vandaag. Nogmaals, hoe u uw leven inricht, moet u weten, als u maar wel beseft dat wij als gemeente het lichaam van Christus zijn, met hem verbonden zijn, dat hij voor ons zorgt en dat wij aan hem zouden onderdanig zijn. En het beste is dat deze hoogst elementaire beginselen, dat die uitdrukking vinden in het leven van u en mij, van een ieder van ons. Want dat is de wil van God. Die grote idealen van Gods wegen, dat die uitwerking zouden hebben in onze dagelijkse levenspraktijk. Mocht dat problematisch zijn, weet dat de Heer ons kracht zal geven om dat te doen. Of u daarmee in uw huwelijk gelukkig wordt, is nog zeer de vraag, want er zijn er altijd nog twee voor nodig. Dat is niet anders. Maar dus waar we ons op zouden richten, is eigenlijk heel simpel. Als ik nou de Heer wil dienen en mijn vrouw wil dat, dan moet het toch met het huwelijk ook goed komen. Of niet? Ik persoonlijk denk van wel, eigenlijk. Ik geef daar geen garantie op. Nee, broeder, er zijn mensen die in die sporen, die dermate afwijkingen hebben. Er is in die oude schepping van alles mis. Maar het beginsel blijft toch gewoon bestaan. Als het waar is dat u en ik als broeders elkaar ontmoeten voor de troon der genade, omdat we samen de Heer dienen, en dat heet onze onderlinge bijeenkomst, dan wil toch ook zeggen, als mijn vrouw en ik samen naderen tot de troon der genade, dan ontmoeten we elkaar toch ook. Daar is toch onze onderlinge bijeenkomst. En ik denk dat dat in belangrijke mate een huwelijk van gelovigen zou bepalen. Al het andere is schipperen. Al het andere naar de oude mens is toch... Er is inderdaad geven en nemen. Dat weten wij allen, dat ontken ik ook niet. Zo zit dat gewoon. Maar de essentie blijft er een van verbondenheid, van gemeenschap. Ze zijn niet twee, ze zijn één. Christus en de gemeente is één. Man en vrouw zijn één. En als dat zo is, hoeft er ook geen sprake te zijn van onderlinge strijdspanningen of wat het allemaal maar wezen mag. En vraagstellingen over wie is meer waardig, wie is minder waardig of dat soort dingen meer. Ik ben zelf van mening dat als wij gewoon ieder voor zich onze Heer dienen, zoals de Bijbel ons dat voorhoudt, dat het met onze relatie dan in het huwelijk, dat het dan vanzelf goed komt, ook als u deze dag niet had bijgewoond. Dat meen ik al zijn leven. Maar schoon de uitwerking van het leven van de geest Gods en van het woord Gods in onze levens. Schreef van dienstbaarheid naar elkaar en het zoeken van eenheid, gemeenschap en vrede. En dat zouden wij zoeken. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord hebben als norm voor onze wereldbeschouwing, voor ons godsbeeld, maar ook voor ons mensbeeld. We zeggen u dank dat we dat woord mogen openen en mogen bestuderen en mogen zien die geweldige harmonie die u in uw ontwerp gemaakt hebt. Wij danken u daarom dat wij als uw kinderen ons mogen laten vullen met uw woord. Met dat leven van de nieuwe schepping, met het leven van Christus. Zodat onze levens inderdaad vruchtbaar worden. Dat we God wel behagelijk mogen en kunnen wandelen en onze wandel niet ijdel is in de Heere. We danken u ook dat we van daaruit elkaar als broeders en zusters mogen bezien, als verbonden in één lichaam, als door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar ook dat wij als man en vrouw binnen het huwelijk elkaar mogen aanvaarden naar het voorbeeld dat we in uw woord gevonden hebben. En wij danken u dat waar wij de eenheid met u als die levende Heer zoeken en beleven, dat wij die eenheid en beleving ook mogen terugvinden in ons eigen meer aardse leven en omstandigheden. We zeggen u dank, Vader, dat we mogen leren verstaan in de praktijk dat waar wij ons aan u onderwerpen en u als het ware omvangen, dat wij daardoor ook bevrediging vinden in ons leven en daarmee ook een geluk vinden dat elk mens feitelijk nodig heeft. Wij zeggen u dank dat wij die holle vaten zijn, ons mogen laten vullen met dat leven van u, dat u ons voorstelt als een schat in aardevaten. Maar we danken u dat we mogen weten dat dat aardevat hier van tijdelijke aard is en mogen uitzien Nou, dat nieuwe lichaam ook dat we van u zullen ontvangen. Nou, die volmaakte eenheid die dan daadwerkelijk ook zichtbaar zal zijn. Maar in afwachting daarvan leven we uit wat u ons schenkt. Daarom, vader, wij bevelen ons bij u aan. Omdat we mogen leven uit de zegeningen die u ons geeft. Uw wil mogen leren verstaan, opdat we die wil ook uitvoering zouden geven. We zouden wandelen in dienst van u. En mogen vertrouwen dat u uw werk dan ook aan ons doet dat wij nodig hebben. Ons de voeten wast, maar in de eerste plaats ons de harten vult. Opdat uw leven in ons gestalte mogen krijgen. Wees u dan zo ons nabij, met de kracht van uw genade en met uw woord, om Christus wil. Amen.